小哥。Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Roem nu onze God en geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Gemeente, zingen we deze psalm, psalm 99, daarvan vers 4 en vers 8. Gemeente, ook vanmorgen willen we horen naar de geboden van de Heere. En zingen we naar de hoofdsom daarvan uit Psalm 105, vers 1, vers 2 en vers 24. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult voor u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Met mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: De eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe genadige Heere, uw Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken en loven en prijzen uw heerlijke naam. Roem nu onze God. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. We hebben het gezongen en u bent het waard. Hier in dit leven en in alle eeuwigheid. Heere, u hebt toch de mens geschapen, opdat we zouden leven tot eer van u, opdat we u zouden kennen en u zouden dienen. Heer, en dan belijden we u, dat als we ons leven daarnaast leggen, dat we daarin zoveel tekort komen. En wat kunnen we bezig zijn met het tijdelijke? Heere, wij bidden u, geef dat we meer en meer mogen beantwoorden aan het doel waartoe u ons hebt geschapen. Opdat het in ons leven niet om ons draait, maar om u. En dat dat ook zichtbaar mag worden. En hoorbaar ook in de omgeving. Dat we leesbare brieven van u mogen zijn. En Heere, dat ook anderen worden ingewonnen voor dat heerlijke evangelie. Heere, wij danken u dat we hier in uw huis mogen zijn. En dan bidden we voor heel de gemeente, waar die ook verkeert, misschien elders in uw huis, misschien wel ver weg, maar dan toch, misschien ook wel vanuit vakantieadres met ons verbonden. Heere, maar wij danken u dat wereldwijd uw woord vanmorgen mag uitgaan. En mag het tot rijke zegen zijn, waar we ook bijeen zijn. En Heere, mag dat ook hier, in deze kapel hier in Haastrecht. Wij danken u dat we mogen weten dat waar we in uw naam bijeen zijn, u er ook bent. En Heer, als u er bent, dan brengt u ook alles mee. En dan werkt uw geest daar, en dat mogen we toch weten, dat uw huis toch ook de werkplaats van uw geest is. En laat die geest dan ook in ruime mate zijn werk doen. Heere, geef dat die geest ons ook ondersteunt in de bediening van het woord en in het luisteren. Maar ook in de bediening van dat woord. Daarin zijn we zo afhankelijk van uw geest. Wij dienaren kunnen uw woord voorbereiden. Maar dan nog. Ach Heere, schenk woorden van boven, dat het uw woorden zijn. En ze ook mogen overkomen als woorden van u. En dat ze haar kracht mogen doen. Kom met uw geest in kracht erin mee. Opdat uw woorden landen in onze harten. En daar zijn werk doen, zijn uitwerking mogen hebben. En dat we voor het eerst of opnieuw u ontmoeten. En waar we u nog niet kennen, Heere, dat het anders mag worden. Dat onze ogen, onze hart en ons verstand open bloeit voor u. En dat u intrek kunt nemen door uw geest in ons leven, om het daar nieuw te maken, een nieuwe schepping voor u. Om te leven voor u. Heer, wat zou dat rijk zijn. We bidden voor allen die een taak in deze dienst hebben vanuit het bestuur. En ook als we denken aan onze broeder die de lofzangen begeleidt die we mogen zingen. En bid ook voor de koster en degene die de techniek bedient. Heer, wij bidden voor uw gemeente. We bidden voor de kinderen. We bidden voor de jongeren. Betrek ze erbij. Ach Heer, we kunnen zo makkelijk afdwalen. Het kan zoveel zijn wat ons in beslag neemt. Het kan ook verdriet zijn, het kan pijn zijn. Het kunnen zorgen zijn vanwege ziekte. Vanwege de toekomst, hoe het allemaal moet. Ach Heer, geef dat we het even mogen parkeren. En dat we gericht mogen zijn op de eeuwige dingen van u. Hoor en zegen ons, vergeef genadig al het zondige. En zie ons aan in uw lieve Zoon. Dat bidden we om Christus wil uit genade. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel. Galaten 6. Broeders. Indien, en als het gaat over broeders, worden daar ook de zusters in betrokken. Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draag elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want wie iemand meent iets te zijn, daarin niets is, hij bedriegt zichzelf in het gemoed. Maar een ieder beproeve zijn eigen werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een ieder zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mee van alle goederen aan degene die hem onderwijst. Dwaal niet, God laat zich niet bespotten. Want zo wat de mens zaait, dat zal die ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Maar laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo we niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof. Zie, hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken nu besneden te worden. Alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van ons Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is, en ik aan de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruits, maar een nieuw schepsel. En zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël van God. Voorts niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Gemeente, tot zover. Schriftlezing. We willen vanmorgen stilstaan vooral bij dat 14e vers uit Galaten 6. Waar Paulus zegt, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke de wereld voor mij gekruisigd is. En ik voor de wereld. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek 3 kruisen en toch roemen. 3 kruisen, maar toch roemen. Maar we gaan eerst nog onze gaven geven. En ik heb ook nog een enkele mededeling namens uw bestuur. Wat de diensten betreft voor zondag 17 augustus, de Evolente, 10 uur dominee H. van Tricht uit Ede en om 18:30 dominee J. Lohuis uit Scherpenisse. En de collecten die nu van u gevraagd worden zijn in de eerste rondgang voor algemene doeleinden en de tweede rondgang is bestemd voor de plaatselijke gemeente, van harte bij u aanbevolen. En als voorbereiding op de preek zingen we op Psalm 71, vers 14 en 17. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid en mijn lippen zullen juichend roemen. 71, 14 en 17. Thank you. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Gemeente, als het vanmorgen over het roemen in het kruis van Christus gaat, dan roept dat bij ons, denk ik, niet direct allerlei negatieve gevoelens op. Maar zo lag het in de tijd van de lezers van deze brief aan de gemeente van de Galaten, daar ergens in Turkije zeker niet. En zeker ook niet in de toenmalige Grieks-Romeinse wereld. Het kruis werd toen gezien als een folterwerktuig voor misdadigers, voor slaven, voor barbaren. Maar een Romeins burger zou never aan een kruis terechtkomen. Ik zat erover door te denken toen dacht ik wel, ja, een woord wat misschien in onze tijd dezelfde betekenis een beetje oproept, is het woord gallig. Of denk aan elektrische stoel. Ik zat ook nog even te denken aan de guillotine uit de tijd van de Franse Revolutie. Stel dat iemand zou zeggen, ik wens nergens anders in te roemen dan in een galg. Of in een elektrische stoel. Dan zou je denken, er is iets met die persoon. Ongehoord. Gemeente, dan denk je, Paulus, sorry, kan je het niet wat, ja, beschaafder zeggen? Zo dat het minder ergernis oproept, dat het minder aanstootgevend is. Paulus had het inderdaad beschaafder kunnen zeggen. Hij had gewoon kunnen zeggen dat hij nergens anders zich in wenste te beroemen dan in de dood van Christus. Maar ondanks dat aanstootgevende, zegt Paulus onomwonden dat hij zich nergens anders in wil beroemen dan in het kruis van Christus. Terwijl hij wist hoe ergerniswekkend het was. Hij had in mezelf geschreven over de ergernis van het kruis en over de dwaasheid van de prediking van het kruis. En ondanks dat richtte hij het kruis van Christus hoog op tot voorbeeld voor ons. Maar gemeente, letten we eerst even op de achtergrond. De woorden, ik zei het al, van onze tekst zijn in de eerste plaats geschreven aan de christelijke gemeente van Galatië. Maar de schrijver, en dat komt al naar voren in de verzen die aan onze tekst voorafgaan, de schrijver is niet heel erg mild over die gemeente. En hoe komt dat nou? Nou, dat komt niet door, ja, de leden die er al langer waren, maar over dwaalleraren die vanuit het Jodendom de gemeente waren binnengekomen. En dwaalleraren die zich nogal lieten horen en die het rondbazuinden van Paulus, sorry, maar dat evangelie van jou, dat is een eenzijdig evangelie. Jij preekt maar één kant. En jij denkt dat het zalig worden zomaar gaat, maar zo gaat het niet. Nee, je zult toch zeker als christelijke gemeente alle Joodse wetten moeten houden. En je zult zeker ook alles wat mannelijk is moeten besnijden. Iedereen die vanuit het heidendom tot het christendom binnenkomt, tot bekering komt, die moet besnijden worden. Paulus zag het gevaar daarvan. Hij doorzag het. Hij zag haarscherp van, ja, maar dan wordt het kruis van Christus verduisterd. Want daar gaat het om allerlei wetjes die je moet onderhouden. En dan gaat het erom, ben je nou wel of niet besneden? Dat wordt het criterium, alsof je er dan bent. Nee, zegt Paulus, het gaat mij om het kruis van Christus. Daar wil ik in roemen en niet in iets uiterlijks. Want dan wordt het een roemen in het vlees en niet in Christus. Gemeente, wie de HSV voor zich heeft, en begrijp me goed, ik wil niks verkeerds van HSV zeggen, maar daar staat in deze tekst, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op. Nou, dat staat er eigenlijk in het Grieks niet. Nee, het is niet zomaar een bewering van Paulus. Ik zal mij nooit volstrekt niet beroemen op iets. Nee, het is een gebed. Hij bidt het van laat mij alstublieft me toch nooit in iets anders beroemen dan in het kruis van Christus. Dat is zijn hartelijke wens. Gemeente, Paulus spreekt hier heel gedreven. Het is hem uit het hart gegrepen. Het is het evangelie van het kruis van Christus, of het is een vleeselijk evangelie. O zeker, Paulus heeft dat ook moeten leren. Van huis uit, ja, had hij hele andere dingen waar u zich op beroemde. Toen was het kruis van Christus voor hem een scandalon, een ergernis. Maar toen, op weg naar Damascus, om Gods kinderen te achtervolgen, te doden, kwam de levende Christus hem tegemoet en werd het kruis van Christus gezet in zijn leven. En de grote beroemde Paulus, de rabbijn, gezeten aan de voeten van Gamaliel. Hij komt op de grond terecht. En hij belijdt ook later. Toen ben ik gekruisigd aan mijn oude bestaan. Aan mijn oude ik. Vanaf dat moment leef ik niet meer mezelf, maar leeft Christus in mij. Die mij stuurt en leidt. En dan komt er een heel ander roemen voor in de plaats, dankzij Gods reddende ingrijp in zijn leven. Gemeente, hopelijk herkennen we hier iets van. Voor mij persoonlijk zijn deze woorden in ieder geval heel herkenbaar. Ik ben in mijn leven ook nogal bezig geweest met het bouwen aan dit en het bouwen aan dat. Totdat de Heer echt in mijn leven kwam en me inwon voor zijn koninkrijk. En dan wordt het echt anders. En ja, laten we ook maar eerlijk zijn. Van nature zit die eigen roem ons wel een beetje in de genen. Wij kunnen zo roemen op onze kracht, onze prestaties, onze carrière, onze diploma's, onze titels, onze opleiding, onze bezittingen, onze vakanties, onze spelen, onze sporten. Ja. Maar we doen hem daarmee tekort. Het doel van ons leven, we hebben daar volop over gezongen, ook al vanmorgen, moet toch zijn dat hij aan zijn eer komt. Hij de bron van al het goede. Hij die zo met ons bewogen was, dat hij zijn zoon voor ons over had, om met die zoon ons alle dingen te schenken. Hè, dat we vergeving van zonde zouden ontvangen, dat we rechtvaardig voor God zouden worden en dat we zouden heenleven naar het eeuwige leven. Maar is Paulus niet te bescheiden als hij nergens anders in wenst te roemen dan in het kruis van Christus? Ik snap het, dat roemen in zijn eertijds voor hem heeft afgedaan. Hè? Dat heeft hij ergens wel beschreven, besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet van Farizeeën. En hoe ijverig was hij geweest in het vervolgen van de gemeente. En wat rechtvaardigheid betreft, schrijft hij ergens, was ik onberispelijk. Ja, nou ja, daar kon hij zich op beroemen toen hij nog niet Christus had ontmoet. Maar dat houdt natuurlijk op. Dat snapt u wel. Maar ja, ook na zijn bekering kwamen er toch wel dingen waar hij zich als christen op zou kunnen beroemen. Overvloediger dan wie dan ook in het werk van de Here. Meer slagen gehad dan wie dan ook. Van de Joden 40 min 1 een keer. Driemaal gestenigd, schipbreuk geleden, gevangen gezeten, menigmaal in doodsgevaar verkeerd. Nou ja, dan heb je toch wel wat te vertellen. Bovendien, ja, toch ook die scherpe doorn in zijn vlees die hem klein hield. En zeker dat ene wat hij ooit had meegemaakt, je zult het maar meemaken, fantastisch toch, eenmaal opgenomen, opgetrokken tot in de derde hemel waar hij onuitsprekelijke dingen gehoord heeft. Nou ja, daar kun je in ieder geval toch wel de boer mee op, dan heb je echt wat te zeggen. Als we dit zo horen, dat Paulus dit allemaal mocht meemaken, in zijn bediening ook, dan kun je natuurlijk afvragen, Paulus, had je dit toch ook niet iets meer onder de aandacht moeten brengen? Want wees eerlijk, als we mooie dingen van de Heer in ons leven mogen meemaken, dan moeten we dat toch niet voor onszelf houden. Dan moeten we dat toch ook delen. Komt luister toe, gij Godgezinde, wat de Heer mij deed ondervinden, hè, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En Paulus noemt het wel ergens, maar toch beroemt hij zich er zeker niet op. En dat is ook een hele les voor ons. Laten we aan de ene kant alsjeblieft de mooie dingen van de Heer doorgeven aan anderen. Om erachter te komen dat de Heere in onze tijd ook nog wel degelijk werkt. Maar laten we alsjeblieft ook niet de vrome christen mee uithangen. We kunnen er zo makkelijk zelf wat mee worden. En zo was het met Paulus niet. Nee, hij beperkt het helemaal tot het kruis van Christus. En je ziet, de apostel als het ware voor je, een klein miserig mannetje was het maar. En dan draagt hij het kruis, een vrachtende kruis. En dat kruis dat heft hij op en dat laat hij zien aan de wereld. En in gedachten hoor je zijn roep, hierin ligt nou mijn roem. Hierin ligt nou mijn leven, mijn hart, in leven en in sterven, in nood en dood, voor tijd en eeuwigheid. Gemeente, waar raakt Christen in dat bekende boek van John Bunyan zijn zondepak kwijt, als hij zijn blik vestigt op het kruis van Christus? En dan breken die touwen van dat zondepak en dat zondepak dat stort naar beneden en dat rolt zomaar in het donkere graf voorgoed. Prachtig. Maar gemeente, als Paulus zo roemt in het kruis van Christus, wat bedoelt hij daar dan mee met dat kruis? Wel, in de eerste plaats bedoelt hij gewoon het kruis op Golgotha waar Christus aan gehangen heeft, waar hij zijn bloed gegeven heeft, waar hij gestorven is, waar hij plaatsvervangend geleden en gestorven is voor heel zijn bruidskerk, waar hij de prijs betaald heeft die wij hadden moeten betalen, waar hij verzoening heeft teweeggebracht voor al zijn kinderen. Maar gemeente, als Paulus roemt in het kruis van Christus, dan roemt hij ook gewoon in Christus zelf. Want ik denk aan 1 Korinthe 2. Daar schrijft hij dat hij zich voorgenomen heeft om niets anders onder hen te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. Nou, kruis, Christus, zalig maken van zondaren. Christus, degene die de zaligheid heeft bewerkt door te sterven aan een vloekhout. Opdat dat kruis voor ons een boom des levens zou worden. Met prachtige vruchten die ons ten deel zouden vallen. Gemeente, aan de voet van het kruis, daar krijgen we het rechte zicht op hem, wie wij van nature zijn ten opzichte van de Heere. Het kruis veroordeelt ons in dat opzicht ergens nog meer dan de wet. Maar, en dat is het bijzondere van het kruis, vanaf dat vloekhout trekt Christus zondaren naar zich toe, opdat ze aan zijn voeten terechtkomen. En opdat ook wij in hem gaan roemen. Maar gemeente, het kruis van Christus, dat duidt ook op de gemeenschap der heiligen. Want daar zijn alle verzameld die hun zaligheid van Christus Jezus verwachten. De Heer Jezus had beloofd dat hij ze allen tot hem zou trekken als hij van de aarde verhoogd zou zijn. Prachtig. Al Gods kinderen rondom het kruis. Eén in hem. En gemeente, het kruis getuigt ook van de wijsheid van God. Toch wel. Dwaasheid van de prediking van het kruis. Maar het is wijsheid van God. En dan denk ik even aan de filosoof Nietzsche. Nou, hij vond het maar dwaasheid. En hij vond het ook de zwakte van het evangelie, het kruis. En hij heeft er vreselijk in zijn werken mee afgerekend. Want, zei hij, een godenzoon die sterft aan een vloekhout? Schande. Kijk dan eens naar de godenzonen van de Griekse godsdienst. Dat waren tenminste kerels. Onoverwinnelijk. Die zouden echt niet de nederlaag leiden. En toch is de schande van het kruis juist haar kracht en haar wijsheid. Gemeente, bij het kruis gaan we ontdekken dat dit de plaats is die wij hadden verdiend. Wat een wijsheid dat de rechtvaardige daar ging hangen. In plaats van onrechtvaardigen. Dat is nu Gods wijsheid. Wij die alle gerechtigheid verliezen, alle eigen gerechtigheid, en juist in die weg mogen delen in de gerechtigheid van Christus. En gemeente, dan nog iets. Het kruis is ook de plaats van de vrede en de rust. Daar wordt de ware rust, de ware vrede geschonken onder het kruis van Christus. En daar strekt Christus zijn armen wijd uit en roept die ons toe, komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. Als we verdriet hebben, in rouw verkeren, kom tot mij en ik zal u rust geven. Gemeente, onder het kruis van Christus verstaan we ook zijn woorden als hij zegt, mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Gemeente, behalve deze dingen kan het kruis van Christus soms ook wijzen op alle moeite, zorgen en pijn en verdriet wat Gods kinderen in het leven moeten doormaken. Dat accent is vooral door Luther gelegd in zijn uitleg van de Galatenbrief. Luther wijst erop dat Gods kinderen heel vaak te maken krijgen met een kruis. Want, zegt hij, godinnen, dat brengt een kruis mee. Dat brengt vervolging mee. In 2 Korinthe 1 wijst Paulus erop dat het lijden van Christus overvloedig is in ons. En dan wijst Luther ook op Psalm 44. Maar omwille van u worden wij de ganse dag gedood. Ik snap Luther wel een beetje. Want hij leefde in een tijd waar het geloof zomaar je leven het kon kosten. Maar juist in die weg gaan we steeds meer op Christus lijken, gaan we steeds meer roemen in zijn kruis. Prachtig hoe Luther dan opmerkt dat Christus onze aanvechtingen, onze moeite tot de zijne maakt. En dan hoeven we die niet alleen meer zelf te dragen, maar dan draagt hij onze smarten weg tot op het hout. Gemeente, bovendien, hij is de medelijdende hoge priester die medelijden heeft met onze zwakheden en verdriet en pijn. Gemeente, het kruis. Laten we daar maar in roemen. Jammer dat het kruis nog steeds zo geassocieerd wordt met het Rooms-Katholicisme. Want het is zo'n prachtig symbool. Denk alleen maar aan het eenvoudige ervan. Een verticale balk en een horizontale balk. Nou, dat is het. Meer niet. Eenvoudiger, soberder kan het niet. En die verticale lijn die wijst naar boven en naar ons. Naar Christus en naar ons. Die verticale balk beschuldigt ons. Die balk wijst op Gods gerechtigheid waar wij niet aan kunnen voldoen. Maar dan zorgt de Heer ook voor die horizontale balk, waar de armen en de handen van Christus aan worden bevestigd. Uitgebreide armen en open handen, wijzend op zijn barmhartigheid, op zijn genade, op zijn verlossing. Gemeente, die verticale balk wijst erop dat God zijn recht handhaaft, maar hoe bijzonder dat hij die horizontale balk daaroverheen heeft laten leggen. Tot in het hart van Christus. En dan begrijpen we de woorden uit Psalm 85, dat de vrede met een kus van het recht wordt gegroet. Gemeente, in het kruis van Christus ligt onze rechtvaardigheid. Wie met berouw over en belijdenis van zonde de toevlucht neemt tot de gekruiste Christus, zal de troost van zondag 1 ontvangen om het eigendom te zijn van hem in leven en in sterven. Dat is zijn belofte. En als we je niet in delen, dan hebben we geen deel aan hem en aan zijn verzoeningswerk. Kerkganger zijn, gedoopt zijn, belijdenis gedaan hebben, zelfs avondmaal gevierd hebben, ambtsdrager zijn. Het is geen garantie voor de zaligheid. Ik weet dat er theologen zijn die er heel anders over denken, vooral als het gaat over het kruis van Christus, verzoening door iemand anders. Terwijl jij gezondigd hebt. Iemand anders die daar zijn bloed voor moet geven. Die voor jouw schuld moet betalen. Nee, dat nooit. Ik denk aan een van de boeken in onze tijd van Renier Zonneveld. En volgens hem heeft Jezus door zijn dood de machten van het kwaad uitgeschakeld. Bovendien zegt hij, moet er na dit leven nog het een en ander recht gezet worden. Maar daar moeten we wel zelf voor zorgen. Gemeente, met zo'n theologie blijft er van het kruis en het roem in het kruis van Christus weinig over. Gemeente, dat is het eerste deel eigenlijk van de tekst. Het eerste deel, wat gaat over het roemen van het kruis van Christus, dat had Paulus geleerd. En waarom? Wel, omdat hij wist, Christus is aan het kruis voor mij gestorven. En ten diepste ben ik met hem ook gestorven aan dat kruis. Aan mijn oude ik, waardoor ik een nieuwe schepping ben geworden. Dat is de eerste deel. En dan komt er nog iets in onze tekst. Want, ja, Paulus is niet alleen gekruisigd aan zijn oude bestaan. Nee, zegt hij, ik ben ook gekruisigd aan de wereld. Of voor de wereld. Paulus tekent hier dus eigenlijk drie kruisen aan. Eerst het kruis van Christus natuurlijk, dat staat bovenaan. Waar Christus aan heeft gehangen. Dan dat kruis waar hij zelf aan kwam te hangen. Met Christus gekruist. Gedood. Maar ik leef. Ja, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan nog een kruis. Voor hem is daar de wereld aangekruist. Daar hangt de wereld. Gemeente, zowel de Statenvertaling als de HSV doen het voorkomen alsof Paulus door Christus aan de wereld gestorven is. Want het woord welke staat met een hoofdletter. Nou, ik denk dat het beter met een kleine letter geschreven had kunnen worden, want Paulus bedoelt hier gewoon het kruis van Christus, waarmee hij natuurlijk ook Christus bedoelt, maar het gaat hier over het kruis van Christus. En ja, aan dat kruis van Christus is voor hem ook de wereld gekruisigd. En wat was de wereld voor Paulus? Gemeente, dat was ook de godsdienstige wereld. Die geroepen had. Gescandeerd had, weg met hem. Maar het was ook de wereld van de goden van die tijd. En van de spelen in de arena's en de amfitheaters. Onze tijd kent natuurlijk ook zijn afgoden. Denk alleen maar aan sport, media. Deze week kwam nog even in het nieuws die verlovingsring die Ronaldo aan zijn aanstaande vrouw gaf. Een ring van maar liefst meer dan 1 miljoen. Nou, dan heb je wat om in te roemen als je met zo'n verlovingsring of zo'n trouwring omloopt. Nou, Paulus kon er allemaal niet meer mee door één deur. Het kruis had zijn leven gekerfd. En de littekens deden hem steeds meer lijken op Christus. En wat heeft de wereld met Christus gedaan? Ze hebben hem uitgeworpen. Ze hebben hem gedood aan het kruis. En zo verdraagt de wereld Gods kinderen niet. Dus Paulus ook niet. En dat heeft alles ook te maken natuurlijk met Satan. Maar Christus heeft aan het kruis de wereld en Satan overwonnen. En daarom is het zo waar. Wat Paulus een hoofdstuk eerder schrijft, dat degenen die van Christus zijn, het vlees met al zijn begeerlijkheden, met al zijn hartstochten, gekruisigd hebben. Paulus kan er niks meer mee met de wereld. Het is voor hem afgeschreven. Ik moet denken aan een uitspraak van Luther. De wereld en ik, wij geven niks meer om elkaar. Het is uit tussen ons. Gemeente, afgelopen nacht, ik heb dat vaak, dat in de nacht van zaterdag op zondag, dan ga je met die preek in je hoofd slapen. En ja, dan ben je daar in je slaap of in je dromen nog wel eens mee bezig. Maar in mijn droom ontmoette ik een jongeman hier uit de gemeente, waarom ik me best ook wel wat zorgen over maak. En ik denk, hij zal mij wel een beetje mijden. Maar nee, juist niet. En hij kwam dichterbij en ik keek en ik zag tranen in zijn ogen. Hij kwam nog dichterbij en we kregen een prachtig gesprek. En toen stopte de droom. Ik moest meteen denken aan Spurgeon. Ik heb dat al eens vaker verteld. Spurgeon die onverwacht in een kerk kwam. Bij de Strict Methodists, waar hij geen enkele verwachting van had. Door omstandigheden kwam hij daar terecht. En dan gaat er een dominee voor waar hij geen enkel respect voor heeft. Hij noemt hem dom enzovoort. En dan bijna aan het eind van die preek. Spurgeon zei, hij herhaalde. Maar dan ineens, dan krijgt hij Spurgeon in het zicht. En dan neemt hij het woord, richt hij het woord tot Spurgeon zelf. En dan, het gaat over het zien op die koperen slang op het kruis van Christus. En dan zegt hij, jongeman, look, kijk, op het kruis van Christus, op Christus zelf. En dat raakte Spurgeon zo. En juist van die dominee waar hij geen enkele verwachting van had. Het evangelie raakte zijn hart. En het veranderde hem. En hij werd de prins der predikers. Zomaar gekruisigd voor de wereld. Gemeente, als we Christus leren kennen, komt alles van de wereld in een ander licht te staan. Dan wordt heel dat aardse steeds relatiever. Vooral ook omdat veel van de wereld haak staat op het kruis van Christus. En daarom moet het kruis van Christus erin. Natuurlijk heeft het gekruisigd worden met Christus aan ons oude bestaan ook te maken met de houding van de wereld naar ons toe. Daar eindigt de tekst mee. En ik voor de wereld. Dat betekent dat de wereld ons ook niet meer hoeft. Dat de wereld ons afschrijft. Als we niet meer met de wereld meedoen. Gemeente, we zullen mensen kwijtraken. Is het erg? Ach nee. We zullen er vele anderen voor terugkrijgen. En bovendien zullen we de Heere ermee overhouden. Moest denken aan een uitspraak van een Puriteinse voorganger die omwille van het geloof in de gevangenis zat. Hij schreef: broeders, het kruis van Christus is uw kroon. De versmaadheid van Christus is uw rijkdom. De schande van Christus is uw heerlijkheid. Gemeente, gekruisigd voor de wereld. Aan de ene kant doet het pijn. Als de wereld ons niet meer hoeft. Vanwege Christus. Aan de andere kant is het ook zo dat we zuinig moeten zijn op onze medemensen. En laten we onszelf er nooit boven verheffen. En laten we ook nooit op hen neerkijken. We hebben als christenen ook een roeping om tot zegen te zijn voor anderen. Ik heb al eens meer verteld dat wij in onze buurt een gebedskring hebben. Waarin we bidden ook voor heel de buurt. En rond kerst dan brengen we ook altijd iets tastbaars. Met een boodschap ook rond. En we hebben ook laten weten van, nou ja, is er wat? Heb je ons nodig? Zit je in nood? Je kunt altijd een beroep op ons doen. En eerlijk gezegd ervaren we ook best heel veel hartelijkheid van mensen die nergens aan doen. Want gemeente, ook al is de wereld voor ons gekruisigd en wij voor de wereld. We hebben wel een roeping in de wereld. Om haar met het kruis te confronteren. En te proberen door onze levenswandel hen in te winnen voor Gods koninkrijk. Gemeente, dit alles overziende. Kan ik me voorstellen dat een jongere denkt, ja, het is wel een hoge prijs. Want ja, ik ben jong en er is zoveel te genieten nog in de wereld. En ja, ik voel me eigenlijk zo thuis. En mijn vrienden kwijtraken, oh nee, dat niet. Ik snap het, voor als je jong bent. Ik wil er echter wel een kanttekening bij maken. Want als de wereld voor ons gekruisigd wordt, betekent dat niet dat we helemaal niet meer zouden mogen genieten. Gelukkig niet. Er staan ook teksten in de Bijbel over het genieten van de mooie dingen die de Heere geeft. Ook van zijn schepping, ook als we op vakantie zijn. En we mogen genieten van alles wat we mogen ontwaren in Gods prachtige schepping. En als je jong bent, jongelui, je mag je idealen hebben. Absoluut. Maar, besluit prediker, vrees God en hou zijn geboden. Want ten diepste is het van tweeën één. Het is of de wereld, of het is de Heere. We kunnen niet God dienen en de mammon. Ik las over een jonge man. Hij was christelijk opgevoed. Hij kwam onder islamieten terecht. En die probeerden hem over te halen tot de islam. En eindelijk stemde hij toe. Maar toen kwam er nog één ding. Toen moest hij het kruis afzweren. En ze legden twee takken voor hem op de grond in de vorm van een kruis. En die moest hij kapot trappen. En het trieste was, hij deed het ook nog. Hij vertrapte het kruis in plaats van dat hij roemde in het kruis. In en in triest. Gemeente, tenslotte. Dit is een van mijn laatste preken als uw mentor. We hebben mooie dingen met elkaar mogen meemaken, waar ik heel dankbaar voor ben. Er waren ook droevige dingen. We mogen zien op zegeningen die we van de Heer hebben ontvangen. Hopelijk mocht deze periode ook geestelijk voor u en voor jou tot zegen zijn. Maar als dienaar heb ik niets om me in te beroemen. En waar het goed was, laten we maar roemen in Christus, in zijn kruis, zijn kruisverdiensten. Zonder dat zou onze arbeid te vergeefs zijn geweest. Ik wens u en jou zo van harte toe, laat het zo zijn. Dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. Dat is een goed leven met een gegarandeerde toekomst. Ik eindig met twee coupletten van de grote Engelse dichter Isaac Watts. Bewaar mij dat ik roemen zou, dan in mijn Heere Christus dood. Al wat ik anders noemen zou, is niets bij dit mysterie groot. En door zijn dood en door zijn bloed is nu de wereld dood voor mij. Ik ben gestorven, maar voor goed van heel de dode wereld vrij. Amen. Laten we danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder broeder Theo Tuilo opdragen. Maandag 18 augustus, dat is morgen. Krijgt hij een CT-scan voor een plekje op zijn long, waarvan hij 26 augustus dan uitslag krijgt. Best heel spannend. We willen ook bidden voor de familie van der Linde van der Steenhoven. De moeder van Digna is donderdagavond plotseling overleden. Laten we danken en bidden. Heer, wij danken u voor uw kruisdaad. Hoe hadden we anders gered kunnen worden? Dat er een kruis gestaan heeft, dat eenvoudige kruis, op die kale rotsheuvel. Heer, wij bidden, mag dat kruis ons leven stempelen. En geef dat we heel persoonlijk mogen weten met u te zijn gekruist. Aan ons oude bestaan. En dat het allemaal nieuw is geworden omdat u in ons leeft en wij niet meer ons eigen leven leven. dat we mochten opstaan met u in dat godzalige leven. Heere, bewaar ons ervoor om te roemen in iets anders dan in uw kruis, in uzelf. Want, ach Heere, het kan zo makkelijk dat we blijven steken in onze eigen roem. Heer, wij bidden u. Bewaar ons er ook voor dat we opgaan in de dingen van de wereld. Leer ons steeds weer hoger te zien. En verder. En dieper. Wij bidden u, wilt u uw zegen gebieden over uw woord. Vergeef dat niet goed was. Geef dat we het meedragen. En dat het zijn werk mag doen. Uw woorden bewaren. En eruit leven. Heere, zo bidden we voor uw kerk te midden van alle verdeeldheid. Ook te midden van alle dwalingen die er zijn. Zelfs waar het de verzoening door uw kruisdood betreft. Wilt u de mond van dwaalleraren meer en meer stoppen? En geef ook dat er steeds meer onderscheidingsvermogen mag komen om dwalingen te kunnen ontmaskeren, te kunnen doorzien. Heer, wij bidden u, geef ook politiek en maatschappelijk dieper te leren zien dan wat ons dag in dag uit allemaal wordt voorgeschoteld. Geef dat het wereldgebeuren en vooral het gebeuren rondom Israël ook steeds meer leren doorzien vanuit uw woord. Wat blijkt het duidelijk? Dat Israël een lastige steen is, waar velen zich aanstoten. Maar laat haar regering wel een voorbeeld zijn voor heel de wereld. Heer, het kan toch niet zo zijn dat leiders van welk volk dan ook geen mededogen zouden hebben met burgers en met kinderen. Ontfermt u zich. Heer, wat zou het ook groot zijn als er eindelijk een rechtvaardige deal gesloten zou kunnen worden tussen Rusland en Oekraïne. We bidden ook voor die soldaten en die gezinnen. Wees nabij. Heer, zo bidden we ook Heer voor uw gemeente, naar uw naam genoemd. We bidden voor de zieken, voor degenen die misschien al zo vaak genoemd zijn, maar waar de zorgen groot kunnen zijn. Ook als er weer op uitslagen gewacht wordt. Heer, wat kan het moeilijk zijn? Wat een aanvechtingen kunnen er zijn? Als we weten dat er iets is wat ongeneeslijk is. Wees nabij. Heer, wij bidden voor degenen die in stilte lijden. Die het psychisch zwaar hebben. Degenen die lijden aan alle gebreken van de oude dag. We bidden ook voor die echtparen die zo kunnen lijden aan wegen die hun kinderen gaan. Heer, zo denken we ook aan degene die zo kunnen lijden aan schuld over hun eigen leven. Wat kan het tegen ons gaan getuigen? Dingen die we ook nooit meer over kunnen doen. Heer, bewaar onze jongeren voor dingen waar ze later heel veel spijt van zullen hebben. Heer, we bidden in bijzonder voor broeder Theo Tuilau, die morgen een CT-scan krijgt voor het plekje op zijn long. Wilt u hem beschermen met uw helende vaderhand? Heer, gedenk hem en Kobi, allen die hen lief zijn, ze hebben zoveel moeten meemaken de afgelopen jaren. Omringen met uw trouw, met uw tere zorg. En doen alles van u verwachten. God van alle genade, wilt u al deze dingen ook heiligen aan hun hart. Heer, zo bidden we vanmorgen in het bijzonder voor Digna en Lennart en ook hun kinderen Andries, Feline en Rosalieke. Nu de moeder van Digna. En ook de oma van die kinderen. De schoonmoeder van Lennart zo plotseling is overleden. Heer, hoe moeilijk als zo plotseling gebeurt, ook als we zelf ver weg zijn, geen afscheid kunnen nemen, geen laatste woorden meer hebben kunnen delen. Heere, gedenk Digna, Lennart, gedenk de kinderen, ook als donderdag de begrafenis in Heesbeen zal plaatsvinden. Heere, wees voor hen een God van veel vertroosting en heilig ook dit gebeuren aan hun aller hart. Heere, zo willen we vanmorgen toch ook bidden voor het gezin van dominee van het Hof uit Rijzen, die door een vreselijk auto-ongeluk zijn vrouw is verloren, terugkomend van vakantie. Van het ene op het andere moment, alweer thuis in eigen land, en toen eeuwigheid, Heren, niet te bevatten. Wij bidden uw zegen en vertroost deze broeder en zijn kinderen, nu ze verder moeten, zonder vrouw, zonder moeder. Omring hen met uw kracht en met uw vertroosting. Heren, zo hebben we u veel te vragen. We hebben u ook heel veel te danken. Ga met ons als we van hier gaan. Bewaar ook degenen die op vakantie zijn. Breng hen toch ook weer veilig terug. Er kan zoveel gebeuren. Omring ze met uw bewarende zorg. Geef ook allemaal uw zegen in uw huis. Ga met ons ook de komende week. En stel ons allen tot rijke zegen. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied, dat zullen we staande zingen, is Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u.
God zegen.
Dank u.